Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. We zijn tegenwoordig te beluisteren op 1 Almere Radio, EasyFM, de audiostream op 1 Almere TV en natuurlijk via de pod- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Roelof Scham, Managing Director van Civity. Over het slimmer maken van onze steden, het benutten van externe datastromen en het delen en leren van elkaars inzichten. En Steven Bark, directeur bij Nesk Groep. Over bedrijfsgroei door focus op de factor mens, het achterhalen van de echte pijn bij ondernemers en de concurrentie vanuit de grote bureaus. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Goeiedag. We gaan weer van de factor mensen. We gaan ook over slimme steden. Dat lijkt me trouwens een heel langdurig project, denk ik. Een stad slim maken, dat is niet 1, 2, 3 gedaan, denk ik.
Nee, dat is ook niet dat je daar één oplossing voor hebt. Dat is een combinatie van heel veel oplossingen. IoT-sensoren, denkbeelden, datamodellen. Okay. En hele concrete vragen die je moet hebben vanuit de verschillende domeinen binnen zo'n stad.
Gaan we zo even over hebben. Nou ja, de mensen zijn eigenlijk ook natuurlijk altijd best complex, hè?
Ontzettend wispelturig en daar valt ook niet maar één oplossing voor te verzinnen.
Hè, gezellig, dus we weten al dat er niet één oplossing vandaag in ieder geval naar voren komt. Maar dat is wel niet te min. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Steven, wat is jou opgevallen?
Nou, dat moet toch wel echt ChatGPT zijn. Dat is echt zo ontzettend disruptief op het moment. Dat gaat in ons wereldje ook alle kanten op. We zien HR-managers zien we eigenlijk werken met ChatGPT. En dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. Want er zitten echt wel wat risico's aan het gebruik maken van ChatGPT. Maar wij zien in onze wereld dat hele onboardings- of opleidingstrajecten eigenlijk al worden vormgegeven met ChatGPT. Ja, en dat vinden wij wel een hele interessante om te volgen. We willen daar zelf ook wel wat testen mee gaan doen. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg gevaarlijk, want het wordt heel erg stellend, wordt het eigenlijk gebracht. Alle vragen die je stelt en alle antwoorden die je krijgt, ja, dat is wel heel stellend. Terwijl we niet weten, joh, wat zit er nou eigenlijk achter? Dus wat is de bron of hoe kom je daartoe?
Ja, dat heb je trouwens volgens mij in Bing van Microsoft, hè, de zoekmachine. Daar krijg je volgens mij wel te zien wat de bronnen zijn.
Ja, dat klopt.
En dat is dan wel weer in ieder geval een oplossing voor wat je net zegt. Maar wat ik me eigenlijk ook sowieso, dan kijk ik ook een beetje naar jou, Roelof. Zit je in de ChatGPT-hoek al?
Uiteindelijk waar wij het elke dag voor doen, is om ervoor te zorgen dat dit soort dingen goed gaan werken.
Oké, maar ik zag laatst een overzichtje namelijk met allerlei generatieve AI-oplossingen, zoals dat tegenwoordig dan mag heten. En toen was ChatGPT echt één van de zoveel. En denk ik, iedereen roept altijd ChatGPT. Maar ik geloof dat een beetje een soort van de marketing-wise het beste jongetje in de klas is, maar niet per se het beste jongetje in de output.
Nee, dat klopt. En toch zie je tegelijkertijd dat Google, die gaat nu ook zijn eigen platform bouwen. Eigenlijk een beetje een
afgeleide. Bart of zo, hè, heet
ja,
dat.
Ja, dat is hem. Ja, precies.
Oké.
Dus maar ik denk de technologie die daarachter zit, ik denk dat het vooral moet zijn. Of het echt ChatGPT gaat blijven, dat weet ik niet zozeer. Maar de technologie die erachter zit, ja, dat gaat echt een vlucht nemen.
Maar jullie zijn bezig met de mensen. Daar komen we straks verder even op, hè, binnen bedrijven om ze te laten groeien. Maar dan kan je zeggen, oké, we faceren lekker die mensen uit. We zetten lekker AI in. Is dat een mindset of is het gewoon nog spielerij?
Nee, dat is echt, dat is nu nog echt spielerij. Waar het vooral om gaat is, joh, mensen die iets moeten gaan organiseren en het niet weten, gaan het als een soort van heilige graal beschouwen. En gaan dat als waarheid gebruiken om in de organisatie iets te organiseren.
Oké. Nou, dat stelt ons weer gerust. Want er was ook deze week is de vraag eigenlijk, moeten we AI gaan kaderen? Wat is daar op jouw reactie dan? Toch
ja,
even?
100%.
Oké. Ja. Kijken we even naar de andere, gehad. Wat vind jij, Roelof?
Ik sluit me wel 100% aan.
Ja?
Ja. Ik denk dat er echt wel een momentum is op dit moment. Om te zeggen van, oké, AI, ik snap ook die lobby om te zeggen, stop even met AI-ontwikkelingen. Ga eerst eens even terug naar de basis van wat moet er op orde zijn voordat je kan vertrouwen, blind kan vertrouwen op AI.
Ja.
En daar zitten echt nog wel een aantal factoren in die we in de mens en in de opleidingen en alles wat erbij hoort, tussendoor nog moeten krijgen.
Oké, ja, want Elon Musk die wil de hele wereld aan de satelliet helpen aan de AI volgens mij. En men zal het wel goed bedoelen, maar het blijven toch een beetje Amerikanen, denk ik dan ook altijd. Maar weer. Maar goed, wat is jou opgevallen, Roelof?
Nou, het zit wel een beetje in het verlengde. En ik twijfelde eigenlijk tussen twee berichten. En de ene gaat over de gedragscode die vanuit de EU gevraagd wordt door op te laten stellen door de G7. Van hoe ga je om met kunstmatige intelligentie? En aan de andere kant, wat ik vandaag ook nog terugzag, is dat persoonlijke berichten, persoonlijke advertenties op social media kanalen als Facebook, Instagram,
nu
eigenlijk door de EU verboden willen worden. Dat het manier, de manier waarop dat het gebeurt, dat dat niet meer kan.
En welke van die twee verandert het meest positief? Laten we het daarop houden.
Nou, ik vanuit tech en innovatie ga ik voor de gedragscode kunstmatige intelligentie. Want ik zie juist vanuit de innovatiekrachten die Facebook hier heeft laten zien, persoonlijk relevante data presenteren. Dat is wel veel, natuurlijk heel erg interessant. Ja. Alleen het wordt nu gebruikt vanuit advertentie om daar inkomsten mee te genereren. Maar het principe, dat vind ik wel heel sterk. Dus dan ga ik toch voor die andere kant. Zorg voor een goede gedragscode.
Okay. Ja, ik vond zelf eigenlijk wat je zegt over die persoonlijke advertenties. Dat ik dacht, ja, wat is nou het probleem? Ja, ik ben niet zo'n Facebook-fan, moet ik zeggen. Maar dat ik dacht van, ja, wat reguleren we hier dan mee?
Nou, ik denk vooral het verdienmodel wat er omheen zit. En welke zeggenschap heb jij er nou echt op? En snap je waarom jij die advertentie krijgt? En welke invloed heb je daarop? Want je krijgt natuurlijk wel een eenzijdig beeld op een gegeven moment van de werkelijkheid.
Ja, maar goed, Google doet het ook. Ja, dan kan je het wel, bij Google kan je het wel onder water instellen, hè? Dat weet ik wel. Maar dan denk ik, ja, Facebook zal ook eens een methodetjes hebben. Dat gebruikt niemand. Hè? Hetzelfde als dat je iets koopt qua software en dan staat, gaat u akkoord. Als je zegt nee, kan je het weer terugbrengen naar de winkel. Ja, hoe kun je het allemaal doorlezen? Maar ze bepalen het toch. Maar is het dan alleen Facebook eigenlijk, zeg je? Of is het dan ook een...
Het is uiteindelijk gewoon de bewustwording. Je komt wel, denk ik, de gezamenlijke factor die wij hebben, de mens. De bewustwording bij de mens van waar sta jij voor en begrijp je die technologie? En begrijp je ook wat de output is van die technologie? Ik denk dat daar en dat is die gedragscode. Je moet het dus aan de voorkant gaan organiseren. Want misschien de gemiddelde mens en jij en ik zullen ook een situatie hebben waarin we het gewoon even niet begrijpen of even niet scherp zijn waarom er iets gebeurt.
Ja. Roelof, jij bent managing director van een start-up die zich bezighoudt met het ondersteunen van lokale overheden op basis van dataoplossingen om zodoende een slimme stad te realiseren, waar we net al even kort over hadden. Jij riep net al sensoren tot van alles, maar waar hebben we het dan concreet over als je zegt van een slimme stad?
Ja, ik denk in het verleden, en dan ga ik een aantal jaar terug, is smart city als een, ja, ook een mooie marketingterm, een buzzword in het leven geroepen. Om duidelijk te maken van, hey, er zijn gewoon nieuwe technologieën die het eenvoudiger maken. Of dat je op een slimmere manier om kan gaan met hoe diverse opgaves in de stad georganiseerd zijn. En die beweging die is eigenlijk vooral gekomen van, we zien steeds grotere steden ontstaan. We zien steeds meer mensen die in de stad gaan wonen. Ja, dat moet je op een bepaalde manier gaan organiseren. Ja, je kan niet denken van, weet je, stop nog maar zo'n miljoen mensen in een stad erbij. Dat gaat ergens spaak lopen.
Maar heb je het dan, stoplichten die op groen gaan als de ambulance eraan komt. Ik geloof hier in Almere is het zo dat als er bepaalde uitstoot is qua auto's, dan gaat het ook al in één keer op groen. Hè? Ik bedoel, zijn het dan dat soort dingen? Slimme prullenbakken? Ze zitten vol.
Ja, maar ik denk dat het nog een stapje verder is. Hoe krijg je de auto uit de stad? Want dat is een van de doelstellingen om meer groen, een meer groene stad te kunnen zijn.
Mm-hmm.
Zie ik in mijn stad zie ik de verkeerslichten die je als fietser met een appje kan beïnvloeden van, ik kom eraan fietsen, dus geef de fietser voorrang.
Ja. Welke stad is dat? Die willen dat
ik woon zelf in Breda.
Dus. Oh, damn. Dat is echt...
meteen verhuizen.
Ja, serieus.
Niet alle verkeerslichten werken al op die manier, maar een aantal belangrijke verkeerslichten waarin dan een beleidsplan is gecreëerd. We willen fietsnelwegen hebben, zodat vanuit de omliggende dorpen je zo snel mogelijk ook in de stad kan komen. Ja, dan zijn dat technologieën om dat te promoten. En dus de auto thuis te laten staan en met de fiets te gaan.
Nu snap ik wel waarom ze met z'n tweeën op zo'n fatbike zitten. Die achter zit gewoon die stoplichten te controleren. Even gamen en dan ondertussen die stoplichten. Ja, ja. Maar goed, maar dan kom je op... want jullie komen uit Emmeloord, hè, zit jullie bedrijf toch, hè, Nesk? Ja. Is dat ook al slimme stoplicht of van?
Nee,
want je hebt daar wel in de regio. Je hebt daar wel in de Noord-Oostpolder. Heb je gewoon echt hele slimme zaken met Google en mobility en zo.
Ja,
hè?
Zeker. Ja, daar wordt al wel veel gedaan. Hè. Dus we zien er wel deelplatformen als het gaat om mobiliteit. Volgens mij zijn we net genomineerd of we hebben een prijs gewonnen als groenste gemeente van Flevoland. Dus ik denk dat daar wel veel gebeurt op het gebied van innovatie en tech. Dus alles wat te maken heeft met de beschikbaarheid van energie of het duurzaam opwekken van energie.
Ja, maar heel veel mensen weten het niet, hè? Het Noordoostpolder is vaak, dat hoort dan ook bij Flevoland. En
mensen weten vaak niet eens waar het ligt.
Dus nee, dat, nou precies, dat, bij deze gaan we eventjes... Jullie moeten eerst de stad op de kaart krijgen en dan wordt het pas slim.
Ja, precies.
Maar dan even terug, Roelof, want kijk, data ligt overal. Ligt hier, ligt in Amsterdam, ligt in Breda. Maar dan moet je dat ontsluiten. Je moet het samen gaan brengen. Je moet het zorgen dat het met elkaar gaat praten. Dat lijkt me zo'n gigantische opgave aan zich al.
Ja, maar dat is het ook. Ik heb ook, ik ben sinds vorig jaar ben ik in vanuit Sivity hier zo actief. En ook wel ervaren dat er nog monnikenwerk te doen staat.
Daar hebben we AI voor, hè, hoor ik net.
Ja, daar heb je AI voor. Maar ook hierin zit echt nog wel een menselijke factor. En voordat AI zijn werk goed kan gaan doen, moeten we in die basis echt nog een aantal zaken goed organiseren. En ik gebruik nu zelf heel veel de metafoor met boeken en bibliotheken. In de middeleeuwen zijn we ooit kennis gaan opschrijven door monniken in boeken. Nu hebben we heel veel applicaties en heel veel technologie. Daar komt heel veel data uit. Maar we hebben nog niet de metadata om die data heen goed georganiseerd. En daarmee is het ook heel lastig om te herleiden van, ja, maar waar komt die data nou vandaan? Is die data er? En ja, dat moeten we gaan organiseren als overheid zijnde.
Want het zijn eigenlijk ruwe data. Ja. Dat is een soort van vuilnisbelt aan data. Je moet het wel eerst een beetje categoriseren.
Je moet gaan categoriseren, klassificeren. Aan de hand van een aantal metrics gaan definiëren. Van dit is echt, ja, hiermee voldoet het aan wat AI nodig heeft. En we zijn daarmee ook een initiatief gestart om te zeggen van, hoe gaan we nou kwaliteit om die data heen presenteren?
En zit daar jullie focus dan ook op? Hè? Want jullie hebben mooi in mid dit jaar de Green Innovation Hub contest gewonnen. Nou, ja. Van harte nogmaals.
Dank je.
En toen dacht ik, ja, eigenlijk in Almere gebeurt er al heel veel. En ik had voor die tijd nog niet van jullie gehoord. En jullie zijn sinds september 22 gestart. Dus nou, je hebt net een eenjarig bestaan gehad.
Nee, ik ben zelf gestart.
Oh, jij bent daar. Oké, maar hoe lang bestaat het al?
Sivity zelf bestaat al 10 jaar.
Oh, 10 jaar.
Dus het is eigenlijk geen start-up meer.
Oh, alleen, nou dan gaat de microfoon dicht.
Ja, nee.
Nee, maar bestaan je al 10 jaar?
Ja, Sivity wel. Ja, klopt.
Wow.
Maar met dat ik vorig jaar aan boord ben gekomen en gekeken heb van, ja, maar hoe zit deze markt nou weer in elkaar? En ook, wat is het portfolio van Sivity? Heb ik eigenlijk gezegd van, ja, je moet het gewoon terugbrengen naar een start-up fase. Want de hele markt zit nog in een experimentele fase en moet nu naar die validatie scale-up fase toe. En daarmee heb ik het in beleid en in uitvoer teruggebracht naar van, ja, we zijn een start-up. We moeten nu vanuit de experimentele fase naar een structurele gedegen fundament gaan groeien.
Je had dus allerlei, gewoon heel veel nerds op de werkvloer met allerlei data en dat krioelde. En toen had je iets van, we moeten het eventjes, ja, ik heb organiseren.
Fantastische projecten op de plank staan. Met allerlei voorbeelden. Met eikenprocessie, jeukrupsen app.
Maar wat doen jullie? Want we hebben het over die slimme stad. En dan hebben we het over die hele brede zaak tot aan de stoplichten. Maar wat doen jullie dan binnen dit geheel?
Nou, in de core zorgen wij ervoor dat, het praktische voorbeeld maakt het inzicht. Bij een gemeente heb je laadpalen. En je wil als gemeente laten zien wat de publieke laadpalen zijn. Maar een gemeente besteedt dat aan en krijgt daardoor ineens 5, 6, 7 verschillende leveranciers van laadpalen in de gemeente. Hoe zorg je ervoor dat die informatie samenkomt in het boek laadpalen vanuit die 6, 7 leveranciers? En dat je dat als gemeente gaat publiceren, want dat is een deel open data wat er omheen zit, in één boek laadpalen van de gemeente. Dat deel, het collecteren van die data en het samenbrengen en metadateren in één boek, dat is waar we in faciliteren met onze oplossingen. En ook in kennis en ervaring.
En dat doen jullie al voor verschillende steden volgens mij?
Ja.
Breda, is dat er een van? Toevallig
nee, Breda
dan?
Niet. Nee, Amersfoort wel. Rotterdam.
Oké. Okay. Maar dan win je vervolgens deze contest hier in Almere. Maar toen dacht ik van, ja, wat ga je hier dan doen nu? Ik bedoel, want er worden al de nodige dingen gedaan volgens mij.
Ja, alleen het structureren daarvan, dat gebeurt niet op een gefundamenteerde methode. Dus wat je ziet is vanuit projecten, vanuit eenmalige activiteiten. Dus ik noem het een beetje vanuit een data maturity model. Ad hoc, ja. Maar strategisch continu, nee.
Okay.
En daar willen we graag in faciliteren, zodat daarin en de overheid, maar ook de inwoners, bedrijven, op die manier met elkaar die data gaan delen vanuit éénzelfde basis.
Kan je dat nou ook gaan doen? Hè? Want we hebben nu over een soort van burgerdata, verkeersdata. Maar je kan natuurlijk allerlei soorten data. Je kan ook energiedata, rioldata, alles is data.
Ja, en hier kwam de contest ging dan over de energieconsumptie.
Okay.
Van hoe zorg je er nou voor met, ik als inwoner heb zonnepanelen, variabel contract. Hoe zorg ik er nou voor dat ik op hele zonnige dagen niet geld moet gaan betalen voor het leveren van energie aan het net? Maar dat mijn buurman die een rieten dak heeft en geen zonnepanelen bijvoorbeeld, dat die ook zo'n wasmachine kan draaien met mijn overcapaciteit. Ja, hoe ga je met die consumptie, hoe ga je dat nou in de wijken organiseren? Of hoe ga je de opgaves voor bedrijven die nu niet kunnen bouwen, hoe ga je die helpen met energie in de wijk houden? Dat zij dus niet afhankelijk zijn alleen maar van het overvolle net.
Een soort mini-grid wordt het dan.
Een mini-grid,
maar dat is actueel.
Ja.
Dat is ook in Emmeloord of dat is everywhere, toch?
Ja, maar dat is overal. Dus daarom is het ook repliceerbaar. Niet alleen voor Almere. maar voor veel meer gebieden in Nederland.
Oké, maar je hebt dat gewonnen. Betekent dat ook dat je allerlei dingen hier ook sowieso gaat doen? Of is het gewoon vooral dat je een goed idee hebt?
Nou, we hebben het goede idee heeft mogen winnen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. We zijn nu in deze periode bezig om dat op te gaan schalen. Dus naar een validatieproject te gaan brengen. Om te laten zien hoe dat dan dus gaat werken. Hoe je die data gaat verzamelen. Welk onderdeel wij in die totale keten daarin kunnen bieden. Maar we nemen wel tegelijk die totale keten mee.
Okay.
De opdrachtgever die komt hier duidelijk met de vraag. Wij met een deel van de oplossing, maar nog een aantal andere partners die misschien niet hebben mogen winnen, maar wel een aandeel daarin kunnen leveren. Gaan ook een deel daarin leveren. En dan natuurlijk de eindgebruikers.
Ja. Ben je dan niet ook sterk afhankelijk van wat de burger hierin gaat betekenen of moet gaan doen?
Ja, maar daarom is het ook belangrijk om die aan het begin van het project al mee te nemen. En dat zie ik in de afgelopen 10 jaar, en dat noemde ik met de experimenten, was het vooral technisch bewijzen dat het kan.
Ja, want je ziet altijd heel veel datasets, je ziet altijd heel veel verzamelingen van en we kunnen het feitelijk aantonen.
Maar die techniek bewijzen, dat kan wel. Dat gaat echt wel lukken. Maar het is vooral die mensen daarin nu in meenemen, de businesswaarde erin aantonen en daarmee dat de opdrachtgever het ook gaat erkennen en herkennen. Ja, dat is eigenlijk de volgende stap.
Ja. Interessant.
Hoe ga je je geld mee verdienen eigenlijk dan? Want je hebt dus openbare data die je aggregeert, structureert. Nou, in ieder geval in een pakket zet waardoor je strategisch aan de slag kan, om het even plat te slaan. Hoe verdienen jullie daar geld aan dan?
Nou, kijk, voor ons zit het vooral in het servicemodel van hoe zorg je ervoor dat die data ook op een gestructureerde manier aangeboden blijft worden. Dus eigenlijk je eigen bibliotheek op orde hebben als organisatie. Nou, daar zit een deel van onze dienstverlening en ons verdienmodel in. En wat we eromheen zetten zijn een aantal kwaliteitsgaranties. Hoe zorg je ervoor dat iemand toegang krijgt tot die data, mits hij voldoet aan, of zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Maar ook de kwaliteit van de data zelf. We hebben daar nu dat initiatief Meta Meticulate voor opgezet.
Wat is dat?
Hoe nauwkeurig is je metadata? Hoe nauwkeurig is je informatie over de data zelf?
Ja, want meten is één ding natuurlijk. Ik bedoel, je moet wel hetzelfde meten, dezelfde currency hebben.
Ja, dus die kwaliteitswaardes en hoe je dat goed organiseert. Nou, daar zit ook een deel van onze dienstverlening in. En dus ook een deel van ons verdienmodel.
Maar stel je nou voor dat Steven op een bedrijventerrein, weet ik veel, waar jullie zitten. Ja. En je gaat dat doen, zo'n mini-grid. Dan wil je dus van elkaar leren. En jij wilt misschien ook, want jullie, even kijken, jullie zitten in Barneveld, Den Bosch, Zwolle, hebben jullie allerlei projecten lopen. Dan kan je wel zeggen, we hebben dat daar geleerd, gaan we ook meenemen naar Almere, naar wherever. Mag dat?
Ja.
Oké.
Okay. Dat is juist.
Je kan gewoon datamodellen meenemen, geanonimiseerd natuurlijk, en zeggen van, goh, als we dit doen daar, dan ging het zus, dat gaan we je hoop proberen.
Klopt. Ja.
Oké, en heb je geen last, want jij noemde net ook even de burger, dan denk ik, dan krijg je weer dadelijk de AVG van, maar is data, moet allemaal toestemming voor geven.
Nou ja, het ligt natuurlijk aan wel wat voor soort data het is. Als het gaat om informatie over alle verhuizingen van alle inwoners uit een organisatie of uit de gemeente, is dat natuurlijk anders dan welke luchtkwaliteit heeft daar het afgelopen jaar. Welke luchtkwaliteit was er het afgelopen jaar? Dat is natuurlijk ander soort data.
Want ik zag ook iets staan bij jullie op de site over een snuffelfiets. Toen dacht ik, dat is grappig. Je hebt snuffelhonden, je hebt ook snuffelfiets.
Ja.
Maar wat doe je daarmee dan? Ga je dan door de stad met een fiets die luchtkwaliteit checkt of zo?
Nou ja, dat is letterlijk wat het is. Het is een sensor die je aan je fiets hangt. En je gaat je fiets gewoon van je werk naar huis toe of als recreant door een bepaald gebied. En hij meet op dat moment de luchtkwaliteit.
Maar kan je dat doen? Is het een soort van community met sensors op de fiets?
Ja, het idee is inderdaad, het komt een beetje weg vanuit citizen science. Oftewel bewust worden als inwoners van wat kan je met meten, lokaal meten in jouw omgeving doen. En hoe kan je daarin ook een bijdrage leveren aan jouw overheid om input te leveren aan nieuwe beleidsplannen rondom luchtkwaliteit of gezondheid en bewegen.
En wat krijgt de burger daarvoor terug als hij Steven Nix zo'n sensor op de fiets zet?
Nou ja, als het goed is, een schonere lucht. Okay. Maar ook een beter beleid. In dit geval rondom het fietsdeel bijvoorbeeld. Van hoe zorg je ervoor dat het voor de fietsers leuker wordt om te fietsen en groener wordt om te fietsen.
Ja.
En we zijn waar kan ik mij aanmelden?
Je hele bedrijf krijgt bedrijfsfiets plus melden. Ja, precies.
Heel goed.
Maar waar zit voor jullie dan de meeste groei in? Is dat die hele aggregatie en onderling delen van inzichten de business, zal ik maar zeggen?
Je ziet nu langzaam maar zeker de bewustwording bij organisaties en dus ook bij mensen hoe belangrijk het is dat je data goed gaat vastleggen en daar ook data governance of het onderhoud van die data, dat je dat binnen een organisatie gaat beleggen.
Okay.
En daar zit voor ons de groei, dat we dat zien, dat dat nu structureel bij kleine organisaties, maar zeker bij de grotere organisaties, een belangrijk agendapunt wordt. En waar directieleden hoofdelijk aansprakelijk voor worden.
Ja, nee, precies. Zo. Oh, dan weet je dat even dat trouwens, Steven. Ja. Pas op met wat je gaat meten.
Ja, ik geloof dat ik me ga afmelden.
Ja, nee, ja. Heb je veel concurrenten op dit vlak eigenlijk?
Nou, misschien te weinig.
Oh. Maar dat te weinig concurrentie betekent vaak dat er niet genoeg prikkel in de markt is om te innoveren. Ja, maar dat
is
wel.
Het is denk ik vooral, iedereen is zich ervan bewust. Want als je met iedereen dit gesprek aangaat, en iedereen is in dit geval gemeenten en overheden, zeggen ze allemaal, ja, dat is inderdaad wat we moeten doen. Maar de vraag, hoe gaan we dit doen? En we hadden het hier in de voorbereiding ook al wat over de mens. Hoe veranderbereid is die mens om dit echt te doen?
Ja.
En hoe open staat ze om de data van jou, wat jij als proceseigenaar creëert, om die ook beschikbaar te stellen aan je collega of aan anderen die daar misschien wel hun voordeel mee kunnen doen. En dan kom je in die slimme stad uit. Ja, als de een iets met verkeerslichten doet en de ander doet iets met fietsdata en je combineert dat, wat voor nieuwe innovaties bied je daarvoor aan je inwoners?
Ja, zichtbaar maken lijkt me, maar daar komen we daar bij Steven natuurlijk ook op, hoe je dat soort dingen in het bedrijf doet. Laatste vraag, wat is de slimste stad van Nederland? Niet weer Breda? Amsterdam. En wat is er nu? Er is er vast eentje die voorop loopt.
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal grotere steden, zoals een Amsterdam en een Rotterdam, die structureel goed mee bezig zijn. Ik merk zelf, even de bril die je opzet. Ik vind Rotterdam dus heel goed bezig, omdat zij vanuit die basis stap voor stap aan het opbouwen zijn. Dus ze zijn die datasets aan het metadateren en volgens een heel gestructureerd model in die organisatie aan het neerzetten. Aan de andere kant zie je Amersfoort, die met ons hele innovatieve trajecten heeft gedaan op het gebied van waterkwaliteit. Dus die zijn op die manier heel en droogte en hittebeleving. En dat zijn hele vooruitstrevende onderzoeken geweest naar van wat gaat er op ons afkomen met alle klimaatveranderingen.
Nou, je kan er wel even los volgens mij als je inderdaad zo doorgaat.
Verbeteren,
Hey, maar dan even de brugje naar jou, Steven. Ja. Hè? Want we hebben het net over de mens. Hè? Die moet je toch meekrijgen. Nou, dat staat bij jullie volgens mij geheel centraal in het bedrijf.
Ja.
Want jullie helpen organisaties groeien. Ja, nou, nu kan je dat op tig manieren doen. Wat betekent dat bij jullie?
Ja, wij helpen organisaties met groeipijnen. Dus daar waar een organisatie zegt, joh, het moet anders, het gaat anders, of we groeien door, of we ontwikkelen. Ja, wat je daar eigenlijk altijd als belemmerende factor ziet, is eigenlijk altijd de mens. En dat is helemaal niet wat ze willen. Ze willen het juist heel erg goed gaan doen. Maar waar het heel erg op neerkomt is, joh, hoe zorg je nou voor dat in change of in veranderen land of in verbeteren land, hoe zorg je nou voor dat de mens echt centraal staat in de organisatie en ook de gewenste bijdrage kan gaan leveren? Ja, en dat blijft vaak achter. Want wat je vaak ziet is dat er wel een analyse wordt gemaakt, of er wordt iets verzonnen, of een visie of een beleid wordt er gemaakt. En dan vinden we dat in de praktijk moeten gaan uitvoeren. Maar dan blijft het een soort van theoretische exercitie. En dat is heel erg zonde. Dat is heel erg jammer. Ja. De voorspelde verbetering, zeg maar, blijft dan vaak achter. Ja, en dat is echt gewoon mensenwerk. Mensen en gedrag, mensenwerk. Dat is echt iets waar we echt een speerpunt van hebben gemaakt.
Maar als je net had je het over de ondernemers, en ik noemde al even de echte pijn. Maar dan denk ik, hoe achterhaal je die? Want je krijgt een partij die belt jou en die zegt, joh, we hebben hier een probleem.
Ja.
Waar begin je dan om die echt de vinger achter het grote probleem te krijgen?
Ja, voor ons geldt eigenlijk dat we altijd een beetje bij de hand jongetje willen zijn. En het moment dat er wordt gezegd, joh, ik heb een pijn en dat zit op kwaliteitsniveau of wat dan ook, dan denken we, oké, dat is een ingang, dat is hartstikke interessant. Maar die willen we altijd wel even afpellen. Dus we altijd wel even goed kijken en goed verkennen, joh, waar zit het dan echt? Vaak is het een symptoom en niet echt een grondbeginsel van wat er aan de hand is. En om daar doorheen te prikken, dan heb je wel even wat bovengemiddeld wat energie en inspanning te leveren. En tegelijkertijd is dat misschien wel het allerleukste van ons werk. Om te kijken, joh, je hebt een schaafwondje, dat klopt, maar eigenlijk had je moeten leren fietsen. Nou, als dat het is, als je daar met elkaar achter kan komen, dan gaan we daar vooral op zitten. En dan gaan we daar kijken, joh, hoe kun je nou zo'n organisatie een stap verder brengen? Dus even los van het symptoom, even terug naar de kern van de pijn.
Maar jullie zitten volgens mij vaak vanuit directies, hè, wat je benadert, neem ik aan. Van we zien omzetten teruglopen of mensen het verzuim of hè, dat soort zaken. Maar zit je dan ook niet vaak dat je er dan op dat niveau ook meteen juist de pijnpunten hebt?
Ja, kan. En soms is het een directie, maar het kan ook gewoon echt middenkader management zijn, hoor. Het kan een HR-invalshoek zijn, het kan een productie-invalshoek zijn. Dus de opdrachten komen vrij divers wel binnen. En soms wordt er ook wel gewezen. Hè? Dan wordt er gezegd, eigenlijk mist de organisatie een stuk visie op een specifiek gebied. Op het gebied van opleiden, trainen, HR of iets in de kwalitatieve hoek. Dus het kan heel, heel divers zijn. Maar
als je dat helemaal gaat doorakkeren, want jullie zijn volgens mij met een mannetje of 7, ik zag online.
Ja, lekker
start-upje. En je hebt klanten, waaronder VDL Netcar, je hebt boterbouwers, overheden, misschien ook wel die jij bekend. MKB'ers, start-ups, echt start-ups. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want dat is nogal wat. Het is wederom natuurlijk niet één oplossing, dat snap ik.
Nee, dat klopt. En dat is toch mensenwerk. En dat blijf ik een beetje herhalen. En veel komt gewoon uit netwerk. We zijn net begonnen met de marketingcampagne. Maar eigenlijk zie je dat daar waar je gewoon goed werk levert, dan word je eigenlijk ook wel weer gevraagd voor iets. En ik denk dat bedrijven ook wel wat op zoek zijn naar echte toegevoegde waarde. In plaats van, joh, we pakken een groot consultancybureau. Die komen even binnen. Die hebben een driedelig kijkstreep pakje aan. Die gooien een rapport eigenlijk bij je op tafel en zeggen, nou kijk, dit is het. En het is evident dat je dit moet gaan doen.
Ja, maar goed, waarin verschilt jullie aanpak dan van die grote consultancies, zal ik maar zeggen? Want ja, ik bedoel, jij zit met, zal ik maar zeggen, die 7 of 10 man. En dan heb je VDL Netcar, ik noem maar wat.
Ja.
Dat is niet een kleine jongen.
Nee,
dan kan jij zeggen, we gaan even afpellen.
Ja.
Maar dadelijk ben je in een half jaar aan het afpellen.
Nou, dat valt wel mee. Maar ik denk dat wij ook te veel tijd besteden aan onze opdrachtgevers. En tegelijkertijd is dat ontzettend leuk. Het leuke van ons als kleine club is dat we het ook gewoon benaderen vanuit een soort van oprechte interesse. We vinden het ook echt leuk om je in te graven, ons in te graven in dat model. En kijkend naar zo'n klant als VDL. Ik denk dat we daar heel erg de benadering hebben gehad. Joh, we gaan het van onderaf gaan we het opbouwen. Dus juist niet alleen maar met die directeuren die vanuit een ivoren toren denken, joh, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Nee, gewoon ook even de pijn van de vloer meenemen. Dus de jongens aan tafel zetten en eigenlijk ook gewoon de burger aan tafel zetten. Ja. In plaats van het alleen vanuit een datahoek of vanuit een gemeten hoek te doen. Want dat is eigenlijk misschien wel een parallel die wij herkennen met elkaar. Vaak hebben dat soort grote organisaties, die maken al veel gebruik. Hè? Een productieorganisatie maakt veel gebruik van data. Nou, en dan wordt er een conclusie getrokken uit, joh, zo goed gaat het, zo fout gaat het. Hier staan we ten opzichte van. Help, we moeten iets doen. En dan moet je eigenlijk terug naar de vloer en juist daar de pijnen gaan afpellen.
Ja. Uiteindelijk heb je ook te maken met technologie, techniek en processen.
Ja.
En dan kun je zeggen, de mens staat centraal. Dat vind ik ook altijd, toen ik bij tv werkte ook. Ik zeg, jongens, één ding is key. Dat zijn de mensen op de juiste plek.
Ja.
Dan uiteindelijk. Maar als je dat doet in zo'n geval als een VDL. Je hebt heel veel data eromheen zwerven. En processen en ook producties.
Ja.
Weet je wel, dan kan je wel zeggen, ja, Roelof, misschien op een iets andere plek of een opleiding. Tenminste, zo stel ik me dat voor. Maar ondertussen blijkt zo'n apparaat gewoon niet goed te werken.
Ja,
daar moet je dus ook dan verstand van hebben.
Nou ja, of we zorgen ervoor dat door mensen opgelost kan worden. Uiteindelijk, zo'n machine is gewoon dom. En zijn vaak heel erg binair. Dus gewoon eentjes en nulletjes. Het ding doet het of het doet het niet. De vraag is alleen, hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat je kunt voorspellen, zeg maar, wanneer die een onderhoudsinterval nodig heeft.
Dat kan je AI weer voor inzetten, ja, hè? Gewoon maintenance.
Oh, ja, absoluut. Ja, dat is een stuk maintenance.
Daar ben ik niet helemaal met je eens.
Oh, want?
Nou, ik denk dat juist die mensen op de werkvloer, die voelen wel aan. Die hebben heel veel ervaring. Dus die weten ook echt wel wanneer zo'n apparaat op het einde loopt van zijn mogelijkheden. Of wat er mogelijk kapot gaat. En die zullen die AI-modellen toch echt wel moeten trainen.
Maar het is wel een leuke uitdaging, lijkt mij, voor degene die dan, ik noem maar even de operator is van zo'n productielijn, dat je dan denk ik een AI-achtige opleiding krijgt of dat je daarmee aan de slag mag. Ja. Dat is wat leuker dan 0 en 1 en zo'n groene knop of een rooie. Nee, maar dat is toch.
Nee, dat is precies wat het is.
Ja.
En dat zien we best wel veel gebeuren, hè? Want uiteindelijk is het maintenance, maar je legt de vinger op de zere plek inderdaad. Joh, hoe ga je er nou voor zorgen dat de mens ook dat begrijpt? Uiteindelijk is en blijft het gewoon een stuk mensenwerk. Dus de interpretatie van data of het gebruik maken van data, ja, dat is vaak echt onderbelicht. En we zien het ook in sectoren als de visserij zien we dit gebeuren. Hè? Dus in de Noordoostpolder, daar waar het prachtige eilandje Urk ligt, zijn we ook met een partij bezig, eigenlijk met een IT-organisatie, om te kijken hoe je daar ERP-software kunt implementeren. En dan hebben we het aan de vierkante kant, wat wij noemen de datakant, hebben we het allemaal aardig staan. Maar daar werkt gewoon een mens op de vloer en dat moet meegenomen worden in die transitie.
Ja, en dan heb je daar ook nog eens een keer op Urk. Voor mijn hele. Je hebt de jonge generatie die zegt, volgens de data zwemt de haring op links. En dan zegt de oude generatie, dat kan wel zijn, maar 50 jaar lang zwom die op rechts.
Dus we gaan
rechts. Dan krijg je die spanningsveld. Maar dat, in ieder geval, daar gebeurt veel. Dan kan je dan veel waarde toevoegen. Maar heb je dan ook consultants die jij weer inhuurt? Want met zoveel klanten, zal ik maar zeggen, en je wilt groeien.
Ja.
Dan zul je toch ook bijvoorbeeld een Roelof of mij, die daar al expertise in hebben, moeten inhuren of zo?
Nou, ik nodig je graag uit.
Nee, ja, maar bedoel, dat doe je toch wel, neem ik aan?
Ja, zeker. Ja hoor. Ja, we werken wel met ZZP'ers in het veld. Dus we hebben een mooie mix. Als je nu kijkt naar Nest, dan zijn we eigenlijk vrij jong als organisatie. Maar we maken wel degelijk gebruik van experts.
Wat doe je dan bij overheden? Want kijk, met Civity zit je ook bij overheden. Wat doen jullie bij overheden dan nog?
Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld Sociale Verzekeringsbank. Dat is voor ons een grote opdrachtgever. En wat zij zeggen is, joh, daar is kwaliteit van werk is gewoon ontzettend belangrijk. En de kwaliteit van werk moet daar per se goed gaan. Om een klein tipje op te lichten, wat de SVB nou doet, is bijvoorbeeld het uitkeren van AOW of iets.
Kinderbijslag.
Kinderbijslag, dat was een hele pijnlijke. Dus je begrijpt de urgentie daar.
Ja, precies op die fiets. Ja, oké. Ik moest zelf even nadenken. Denk, waar ken ik de naam van? Maar, okay. Maar wat is dan het lastigste in jullie vak? Want het klinkt inderdaad zo van, oké, het zijn mooie uitdagingen. Luisteren, afbellen, gaan we door. Maar wat is het lastigste?
Het lastigste is eigenlijk de gedragsverandering. Dus het loslaten van hoe we het altijd al gedaan hebben. En het zeg maar neerzetten van nieuw gedrag. Of nieuwe routes of nieuwe paden, zeg maar. Mensen die zijn gewoon gewend om te werken volgens een vast termijn of een bepaald patroon. Die hebben eigenlijk hun eigen denk- en werkroutines aangeleerd. En om dat los te laten en ze mee te nemen echt in die verandering, ja, dan moet je echt heel, heel consequent om zo'n organisatie en om zo'n mens heen gaan staan. En ik denk dat wij daar juist echt de toegevoegde waarde neerleggen. Want voor je het weet, dan vallen... Kijk, in change heb je altijd een klein dipje. En dat is het moment dat het mens het zelf moet gaan doen. En als je daar niet omheen gaat staan, als je dat niet goed begeleidt, dan stort het in elkaar en dan zeggen ze, joh, haal er maar weer een streep doorheen en we gaan weer terug. Overheidsland is denk ik een typisch voorbeeld waarbij IT-trajecten erg snel stranden. En er gaan miljoenen doorheen. Terwijl we nu juist hebben gezegd bij zo'n sociale verzekeringsbank bijvoorbeeld, dat moet anders. Dat hele proces van onboarden bijvoorbeeld van medewerkers, dat moeten we echt anders gaan doen. Ja, we zijn er wel in geslaagd om dat eigenlijk duurzaam weg te zetten. Is dat het niveau waarvan ik denk, joh, dat is echt waar je wilt staan of uit wilt komen? Nee, dat gaat echt wel in de tijd moet dat nog gaan veranderen.
Dat is ook wel het hele lastige op dit moment. Hè? De mensen die nu al jaren bij overheden, of maakt eigenlijk niet uit, in het bedrijfsleven werken, die zijn nog allemaal opgeleid met boeken.
Ja, echt.
De versnelling in hoe je informatie tot je kan krijgen en hoe je daarmee om kan gaan, die is eigenlijk pas vanaf half jaren 90 ontstaan. Dus die groep mensen, dat zijn wel de managers, de directeuren, de bestuurders van vandaag. Die zitten nog voor dat moment.
Ja,
en je hebt dus nu nieuwkomers, de studenten die net afgestudeerd zijn. Ja, die zijn gewend geraakt dat ze met ChatGPT een scriptie kunnen schrijven.
Ja.
Dat is een groot verschil tussen die twee generaties.
Ja, nee, maar het gaat ook onwijs hard. Ik ben 50. Maar dan denk ik van, wij kunnen het allemaal nog volgen. Maar dan denk ik, het gaat wel snoeihard hoor.
Ja.
Weet je, AI. Ik bedoel, allerlei dingen die ik doe. Dan denk ik van, het woord AI valt terecht. Het gaat rap. Het is een soort van nieuwe stroom die we nog nooit ontdekt hebben. Maar het zit overal aan.
Ja, ik zou beide generaties eigenlijk gunnen dat ze elkaars krachten gaan gebruiken.
Juist, en dan doe je
dat,
goed.
Dat gaat Steven ook doen met zijn bedrijf. Je hele generaties ombouwen. Nee, maar wanneer stap je dan uit een project eigenlijk? Ik bedoel, niet specifiek per se zo'n overheid of een VDL. Maar wat is dan het momentum dat je zegt, we stappen eruit? Kan je in de voorkant zeggen, we hebben deze KPI's? Of hoe werkt dat?
Want het is
mensenwerk.
Ja, eens. Het is wel eens wat diffuus. Maar eigenlijk op het moment dat je ziet dat de mens ermee omgaat, dat mensen er zich naar gedraagt, ja, dat is eigenlijk het moment om uit te treden. En dat vinden wij eigenlijk belangrijker dan te zeggen, joh, heb je nou een hele harde KPI geraakt of heb je nou een hele harde KPI neergezet? Het gaat er vooral om, joh, het moment dat je ziet dat het medewerker het heeft begrepen en kan en uitvoert, ja, dan zit het min of meer in de organisatie ingebakken. Maar dat geldt wel, je moet ook tegen de hiërarchische lagen aan gaan zitten, want daar geldt exact hetzelfde voor. Jongens op de werkvloer, die kunnen het prima omarmen doen. En je ziet dat ze zich ernaar gaan gedragen. Het hele middenkader, dat is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van tijd of het terugvallen in patronen.
Ja.
Dus het moet echt even door die hele organisatie heen, moeten we ervoor zorgen dat een nieuwe denk- en werkroutine begint te worden.
Heb je een aantal tips voor mensen bij bedrijven?
Ja, ga eens luisteren naar je mensen op de werkvloer. Ja.
Dat klinkt heel simpel, hè?
Ja, ja, en het is ook zo oud als de weg naar Rome.
De weg naar Breda met de die stoplicht. Rome als is dat allemaal heel oud. Ja. Maar dat is zo simpel is het. Als
zo
je
simpel is het. En als je kijkt naar, wat je noemde VDL, dat vind ik nou zo'n typisch voorbeeld daarvan. Hè. Echt, dat is een organisatie met 4.500 tot 7.000 medewerkers. Wordt vanuit data wordt daar geregeerd. En dan wordt er gevraagd, joh, waarom blijft nou de verandering achter? Totdat je echt met alle afdelingen gaat praten. Je gaat gewoon een sessie houden waarbij iedereen vertegenwoordigd is. Ja, dan kom je eigenlijk tot de mooiste inzichten en de beste ideeën. En het moment dat je de pijn daar weghaalt, dat je de pijn daar wegneemt, ja, dan gaan die mensen die rollen een keer zo hard, joh.
Hoe lang duurt zo'n gemiddeld traject? Kijk, bij VDL is natuurlijk heel groot, maar...
Ja, dat is heel sterk afhankelijk van de omvang.
Dan kan je niet zeggen, het is doorsnee zoveel maanden of zo. Ja, je begint al te neeën. Nee.
Ik denk dat het heel erg van je vraagstelling afhangt van de organisatie en ook wat het businessmodel van die organisatie is. Want een overheid is niet per se winstgedreven, terwijl een VDL zal daar een veel grotere belang aan hechten. Terwijl de kleine ondernemer, de MKB'er, die is juist direct mee geholpen. Want als zo'n ondernemer in plaats van 3 auto's, 2 auto's maar hoeft te laten rijden, betekent dat direct iets voor zijn business.
Ja.
Ja, dus die kan daar veel sneller op schakelen. Maar dat, Ja.
En het zichtbaar maken, want jij zei het net even op een gegeven moment, Roelof, van de mensen moeten gewoon ook mee. Maar dat zichtbaar maken lijkt me ook. Hè? Want je kunt wel gaan praten, maar dan zegt vervolgens de onderlaag van ja, Pietje wil dat we dit doen, maar ga ik lekker niet doen.
Ja, en voor je het weet, dan heb je het alleen maar over meningen. Dus het is altijd vierkant en rond. Dat is wat wij graag willen.
Ja, schappig, vierkant en rond. Dat zei je ook al eerder, vierkant.
We hebben het over. En vierkant is voor ons eigenlijk alle hygiënefactoren, maar ook de feitelijkheden en de organisatie en de middelen en tools die je daarin gaat aanbieden. En het werkt alleen maar, het is alleen maar effectief op het moment dat je de ronde kant, de mens, het gedrag daarin meeneemt. Maar andersom ook. Je zult moeten aantonen hoe goed of hoe fout iets is. En dat moet je eigenlijk kunnen herleiden ook naar menselijk gedrag. En dat is wel eens een confrontatie of een spiegel. Maar ook daar,
en het niet zien als een persoonlijke fout als het niet exact klopt. Maar het als een kans gaan zien van jouw data en mijn data bij elkaar. Nou, dat leren we uit dat we een ander soort stap moeten zetten. En dan gaan we elkaar daarin helpen om die volgende stap te kunnen zetten.
Ja. Jullie zitten eigenlijk een beetje in dezelfde business. Alleen aggregeer je al die data en jij zit nog iets meer op de mens. Maar je hebt ook al die data nodig. Hey, dan doe je dit ook in het buitenland eigenlijk? Of doe je het alleen maar in Nederland?
We hebben een klein uitstapje gemaakt naar het buitenland. Dus we zijn wat heen en weer mogen vliegen naar...
Naar Ibiza, toevallig. Nee, ja, nee, maar bedoel, waarom zit je in het buitenland dan?
Nou, dat is ons overkomen. Dus we hebben eigenlijk iemand in het veld, een van onze collega's, die heeft ons meegenomen naar Engeland. Daar moest een organisatie, werd aangekocht met een grote investeringspartner daarachter. En er werd eigenlijk gevraagd van, joh, probeer daar nou eens een blauwdruk van te maken. Houd dat tegen het licht en zorg ervoor dat het in Nederland een plek gaat krijgen. Ja, dat is heel interessant. Want dan ga je tegen veel meer zaken, culturele zaken aanlopen. En dan ga je tussen...
Wordt het nog complexer eigenlijk? Want dan krijg je een soort culturele antropologie, volkstammen en hoe bewegen ze al. Nee, maar bedoel,
als je niet oppast wel.
Ja, nee, maar dan wordt het nog... Maar goed, jij focus je even op Nederland. Want jullie zijn echt 2 jaar bezig. Ongekend wat je dan allemaal doet. Doe je heel veel dingen in Almere eigenlijk, tot slot?
Nou, nog niet.
Oh, daar moet je eigenlijk moet je mee met Roelof met die besprekingen.
Ja.
Dus tot slot van het programma vraag ik altijd even aan de gasten waar ze op verheugen komende weken. Nou, Steven?
De kerstperiode. Dan ben ik, 11 jaar getrouwd. Mag je natuurlijk niet twijfelen, maar dan...
Het klonk niet als twijfel, maar nu beginnen we toch wel, ja?
Ja, dat vind ik wel erg leuk.
Nee, maar leuk, ja?
Ja, en mijn vrouw wordt 40, dus dan gaan we eens even lekker feestje vieren.
Oh, leuk.
Ja.
En jij, Roelof, waar verheug jij op?
Privé gezien inderdaad ook die feestdagen is altijd wel een mooi moment om weer even bij elkaar te zijn. En zakelijk gezien hoop ik volgende week in de Smart City Expo in Barcelona.
Dat is ook weer.
Ja,
ga je mee met de hele delegatie
ik
vanuit Almere?
Ik ga met deze delegatie mee, maar ik ben ook nog gekoppeld aan een andere delegatie. Dus het worden drukke dagen daar om onze Nederlandse organisatie of Nederlandse maatschappij een stap voorwaarts gaan helpen in datagedreven werken en... De metadata eromheen.
Nou, heel veel succes daar, want dat is niet een kleine beurs, zullen we maar zeggen. Klopt. Zijn 80.000 man of zo, weet ik veel voor te komen.
Ja, vanuit de hele wereld.
Ja, dat is ongekend. Nou, veel plezier daar. En jij, alvast, je kan alvast cadeautjes gaan kopen. Moet je tijden gaan doen, hè? Dan heb je op tijd in huis.
Wel voor de tip.
Voor de mensen, als je aan de deur staat, dan aardig zijn. Nee, jij bedankt, of jullie bedankt allereerst natuurlijk allebei voor jullie komst. Roelof Schram, Managing Director van Civity en Steven Bark, directeur bij Nesgroep. Hartelijk dank, heren, voor jullie komst en voor het prettige gesprek.
Dankjewel.
Ja, bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Mocht je eerdere afleveringen willen bekijken of beluisteren, check even de diverse podcast- en videoplatformen. Dan wel de site van EasyFM, Een Almere Radio, dan wel het Kandamere Techplatform. Een hele fijne week en graag tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.